beter geworden qua aantallen of is het bij jullie een beetje hetzelfde?
Hetzelfde.
Hetzelfde, ah ja. Nou, bij ons is het een, ik kom zelf uit de Lichtstad, ik woon in Eindhoven. Daar ben ik lid van de gemeente, Evangelische gemeente de Lichtstad. En bij ons is het altijd een beetje knokken geweest naar wie luisteren we en zo. En we hebben een tijd gehad dat er niemand mocht komen, weet je wel, een soort studio werd uitgezonden. En een tijd dat er weer 30 mocht komen. En er is een soort kerkenkoepel die dan advies geeft en onze oudsten volgen dat precies. En gelukkig mogen we nu weer naar 110 toe, dus we hebben alle stoelen bijgezet en zo. En we mogen ook zachtjes zingen. Het is allemaal precieze voorschriften. En ik moet zeggen dat ik daar heel erg blij mee ben. Vorige keer zaten de kinderen vooraan, waren opeens heel veel mensen en we mochten weer koffie drinken buiten. En ik was zo blij om al die mensen weer te ontmoeten. Ik vind het helemaal niks. Ik heb ook een beetje tegen onze oudsten staan duwen, dus ze zullen mij wel irritant gevonden hebben. En, maar dat, ja, de gemeente van God en mensen, we zijn geschapen als community, als gemeenschap om te leven met elkaar. Dus ik vind het ook mooi dat we ook op deze plek met jullie weer bij elkaar komen om te luisteren naar elkaar en naar God en wat dan. Hebben jullie ook koffie na afloop of is dat nog niet?
Daar mocht je het niet over hebben.
Oh, daar mocht ik het niet over hebben, oké. Okay. Ja, soms zeg je foute dingen en dan krijg je labels of zo, net als Jezus van zijn eigen familie trouwens. Ja. Nou, vanochtend wil ik het hebben over hoe kan ik Gods wil leren kennen. Want wat is er voor mooiers en meer fantastisch in deze wereld. Er is een hoop ellende in deze wereld. Je hoeft de televisie maar aan te zetten. Wat is het mooi als Gods wil gebeurt in deze wereld? Maar God is goed. Maar Gods wil gebeurt door Gods mensen. En dat zijn wij. Zoals we hier zitten. We moeten niet naar buiten kijken, naar mensen die God niet kennen, om te vertellen wat ze moeten doen. We moeten naar onszelf kijken, wat wij moeten doen. En wat is dan Gods wil? Dat is niet eens altijd simpel. Iedere christen wil dat. Die wil Gods wil doen. Tenminste, ik weet niet of ze altijd eerlijk zijn. Als ik aan ze vraag, wil jij Gods wil doen? Dan zegt nooit iemand nee. En ben je dan eerlijk naar jezelf toe of naar de ander toe? Want soms is het niet simpel om Gods wil te doen. Maar officieel wil iedere christen dat. En het is ook op conferenties, en dat heb ik ook vaak gemerkt bij jeugdbijeenkomsten, een populair onderwerp om te praten over Gods wil. Iedereen wil graag weten hoe kan ik Gods wil voor mijn leven leren kennen, want ik moet moeilijke beslissingen nemen en al dat soort dingen. Maar iedereen vindt het ook moeilijk. Want in mijn brief, ik weet niet bij jou is, maar in mijn brievenbus is nooit een brief van God gekomen. Een aangetekende brief of wat dan ook, weet je wel. En dus zo simpel is het niet. En waarom is het eigenlijk niet? Waarom doet God het niet simpel? Nou, daar komen we straks wel op. Misschien doet hij dat om ons te sparen of om ons volwassen te maken. Maar ieder christen vindt het moeilijk. Ieder christen wil het, ieder christen vindt het moeilijk. Maar gelukkig heeft iedere christen ook een herder. En een herder leidt zijn schapen. We hebben net Psalm 23 gezongen. De Heer is mijn herder. Dat is leuk om dat met volle borst te zingen, maar hoe werkt dat dan? Is het een vaag fuzzy logic ding of zo? Of kan het ook concreet worden? Nou, daar wil ik het volgende over hebben. Hoe kan ik de wil van God leren kennen voor mijn leven? De vraag is natuurlijk, ja, hoe moet je dat doen? Nou, ik denk dat er vier dingen zijn. En de eerste is, dat zijn eigenlijk voorwaarden, juiste motivatie, juiste moed, juiste voorwaarden en de juiste manier. Vier dingen. En daar ga ik alle vier iets over zeggen. En het eerste is, juiste motivatie. Want waarom wil je eigenlijk de wil van God doen? Heel veel christenen denken dat het dan makkelijker wordt in je leven. Nou, dat is nog maar de vraag. En hier, heel veel christenen denken, ja, dan wordt het makkelijk voor mij. Dus, want God heeft het goede voor mij, dus is het op jezelf gericht. Dat is ook niet echt top. Wil je de God, wil van God ook doen om hem te eren, zoals Jezus doet. Dat is een hele andere motivatie. En Jacobus heeft het daarover en hij zegt, als u bidt, heeft hij het tegen zijn lezers zei, ontvangt u niets, nou dat is bemoedigend, omdat u verkeerd bidt. Je kunt verkeerd bidden met een verkeerde motivatie. En hij zegt dat een beetje vierkant. Jacobus is altijd een beetje vierkant. U wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen. Nou, ik denk als ik je ga vragen, wil jij eigen hartstochten bevredigen? Dat iedereen zegt, nee, zeker niet. Maar toch zegt Jacobus dat tegen ons. Want ons hart is een verraderlijk ding. En wil graag dat er gebeurt. En dat het leven gaat zoals wij het willen. Met succes, zonder ziekte. Een mooi gezin, een mooie kerk en misschien zelfs een mooie auto. Maar dit is niet de goede motivatie om de wil van God te leren kennen. Dus als je zegt, ik hoor niks van God, toets als eerste je motivatie. Ja? Als tweede heb je ook de juiste moed. Ja, dat kennen we wel, Psalm 23, de Heer is mijn herder, maar er staat ook dit vers in. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar. Stel je voor dat de wil van God jou door een donker dal leidt, dan willen we opeens niet meer. Maar je moet moedig zijn om de wil van God te doen. Wij zijn gered omdat er één mens was die moedig was toen iedereen hem adviseerde, moet je vooral niet doen, aan een kruis gaan hangen. Zelfs zijn eigen familie en zijn leerlingen zeiden, slecht idee. Maar Jezus had de moed om door een donker dal te gaan, daarom zijn wij gered. Dus het zou kunnen dat als jij moed toont en door moeilijke dingen heen gaat, dat het tot zegen kan zijn van andere mensen. Als je niet moedig bent, kan God niet zoveel laten zien over zijn wil. Voor jouw leven. Het volgende punt is de juiste voorwaarden. Jeremia was een profeet. En er komen er mensen bij hem. En zoals een voorganger en een oudste en een profeet is. Die willen graag advies van hem hebben. Dus ze zeggen iets kleingeestelijks tegen. We gaan naar Jeremia en of zijn woorden ons nu wel of niet goed uitkomen, we zullen de Heer onze God, tot wie u, Jeremia, zich namens ons wendt, want ze hadden aan Jeremia de wil van God gevraagd over een bepaald ding, en nou, dat kregen ze zelf niet, dan ga je naar de profeet of de priester en dan vraag je dat aan de priester. En zeker mensen die een verantwoordelijkheid hebben in een gemeente of een oudste, hebben wel vaak, komt iemand naar je toe en wat denk je dat God wil in die of die situatie in mijn leven? Nou, bij Jeremia gebeurde dat ook. En zij zeggen, wij zullen gehoorzaam zijn. Nou ja, dan moet je maar schennen lezen in dat hoofdstuk. Je moet je maar eens een beetje gaan rondtollen. En wat zie je dan? Jeremia heeft ze al lang door, want hij kent die mensen om hem heen in Israël. En die zeggen dat ze dat willen gaan doen, maar ze doen het niet. In de Bijbel heet dat het zelfbedrog van ons hart. Dat komt natuurlijk niet voor in evangelische gemeentes, maar wel in Israël. Of misschien toch wel in ons eigen hart. Helaas, hier zul je zien dat Jeremia hun advies geeft en dat ze daarna zeggen, we gaan toch lekker doen wat we zelf willen. En dat komt vaak voor dat God ons advies geeft. En dat we zeggen, ja, maar dat vinden we niet fijn. En dan gaan we het gewoon door met wat we zelf willen. Maar dan haal je een oordeel over jezelf. Dat is niet slim. Want zonde is, als je iets niet weet, is het geen zonde. Maar als je weet wat goed is om te doen, en je doet het niet, zegt de Bijbel, dat is tot zonde. En een van de redenen waarom God niet zo brieven in onze deur gooit, is dat hij ons wil sparen. Hij kent ons hart, hij kent onze zwakheid. En hij weet, als ik iedere dag naar een brief stuur en jij doet het niet, dat is niet goed voor je. Dus soms om God, om ons te sparen, is God niet duidelijk met zijn wil. Het heeft dus te maken met de dingen die ik eerder noemde, motivatie en moed. Je krijgt dus te horen van God wat je dragen kunt en waarschijnlijk gaat uitvoeren. En als je meer wil horen van God, dan adviseer ik om je karakter te ontwikkelen. Een karakter van moed. Je zou een hele preekserie kunnen doen over karakterontwikkeling, is discipelschap, en in een Bijbels woord heet dat deugden. Er was een theoloog en die schreef een boek over de deugden van het leven waar Petrus over praat. Dat heeft te maken met je karakter. Hij had er een boek over geschreven en in Amerika zei de uitgever, als de titel van het boek deugden is, dan verkoop ik. Dan kan ik het niet verkopen. Niemand wil een boek lezen over deugden. Oeps. Christenen die geen boek willen lezen over deugden. Dus hij heeft een andere titel gegeven. Maar ga voor jezelf eens na. Is God bij mij aan het goede adres als hij praat over karaktervorming? Nou, dit zijn de juiste voorwaarden. Dan als laatste. De juiste manier. Wat is de juiste manier om, hoe doe je dat, Gods wil leren kennen? Meer praktisch. Ik heb het geprobeerd om het simpel te maken. En ik ga het over 5 dingen hebben. Er kunnen 5 stoplichten zijn. Op ieder van die 5 was. En die kunnen op rood staan, oranje of groen. Nou, soms kom je een heel druk kruispunt en dan zie je er 3 of 4. Ik ga het over 5 hebben. En die kunnen op verschillende kleuren staan. Het eerste stoplicht is al heel bekend, het woord van God. Psalm 119 kennen we allemaal, maar waarschijnlijk heeft niemand van jullie uit het hoofd geleerd, want dat is nogal veel versen. Maar er staat bijvoorbeeld, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Welke christen kent dat vers niet? Maar ik merk als we het moeten toepassen, dat we dat heel wat lastiger. In Gods woord staan rechten en plichten, als ik het zo mag zeggen. Gods woord adviseert als je samengaat, als je verkering krijgt of als je wilt trouwen of wat dan ook, om dat niet te doen met iemand die niet hetzelfde gelooft als jij, die geen christen is. En wat doe je dan als je ouder wordt en je hebt geen partner? Ik zie heel veel mensen kiezen, nou, ik ga toch wel met iemand dan die geen christen is, want ik wil niet mijn hele leven alleen blijven. Ja? Bij zo'n beslissing kun je zeggen, nou, dat is een heel belangrijk besluit, dus wat zegt Gods woord erover als ik een partner wil hebben? Nou, er staat van alles over in. Onder andere wat ik net gezegd heb. En als je dus een partner tegenkomt die geen christen is, dan kun je opschrijven in je boekje. Ik weet niet of jullie dat boekje nog hebben, van een tijdje geleden, weet je wel. Dan kun je zeggen, nou bijvoorbeeld, er is een ding in mijn leven, studie, partner, moet ik gaan verhuizen. Kun je zeggen, nou, ik pak een blaadje, dan ga ik die 5 stoplichten opschrijven. Het eerste is, en dan kan ik zeggen, Ze is geen christen. Nou, dat is een rood stoplicht. Dat is simpel. En als je niet precies weet wat er in de Bijbel staat, kun je gewoon iemand vragen die daar wel meer over weet. Het tweede is gebed. Bij Jacobus zijn we net geweest. En Jacobus die nodigt uit. Hij zegt, nou ja, als je het niet weet, als je aan wijsheid tekortschiet, vraag God erom. En hij die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven. Vraag vol vertrouwen. Dat betekent dat je wel tijd moet investeren. Gebed is niet iets van, je zit, ja, wat moet ik nou doen? Ik zit op de fiets, heer, wat moet ik doen? Dan dat was mijn gebed en God moet het dan zeggen. Wij doen in Eindhoven, doen alle alfa's en we hebben tijd jongeren alfa gedaan, heet Youth Alpha. En er was een jongen die had de alfa gedaan en daarna de beta. En die was daarna naar Theologische Hogeschool Ede gegaan, eerste jaar om meer te weten van de theologie. En die dacht, ik moet meer ontwikkelen in mijn relatie met God. Dus was hij naar een jongerenklooster ergens gegaan. En toen dacht hij, nou, dit vind ik zo goed, ik ga katholiek worden. Dus die is katholiek geworden. Maar nou moet hij nadenken, ja, en dan? Wat ga ik nou doen? Ga ik nou, word ik priester? Ga ik in een klooster? Of ga ik gewoon weer naar Ede terug? Of, dat is een belangrijk besluit. Dus hij vraagt dan aan die broeders, hoe neem ik zo'n besluit? Wat moet ik dan doen? En ze zeiden, hartstikke goed. We hebben daar een huisje, daar is water, brood en een bed. Als je daar een week heen gaat voor een gebed met God, een hele week. Hij zei, ik heb er een hele week gezeten. Is dat moeilijk? Ik vroeg hem, wat is makkelijker, in een klooster of buiten een klooster leven? Hij zegt, nou, wat moeilijk is in een klooster, is dat je heel dicht bij God komt en die is kei confronterend soms. Die zegt dingen die best lastig zijn. Dus dan zit je daar een hele week en God kan allerlei dingen opeens tegen je zeggen. Het kost gebed, kost tijd. God kun je niet afraffelen. Dus als je serieus bent, zoeken van de wil van God. Tweede stoplicht. Zet er tijd voor in. Soms bid ik voor iets. Want bidden is luisteren. Bidden is niet je verlangen als je indienen. Bidden is luisteren. En soms zegt tegen God, ik wil niet dat je hiervoor bidt. Oeps. Dan bid ik voor iets, of een zaak, of andere mensen. Staat ook in de Bijbel. God zegt soms tegen iemand, ik wil niet dat je daarvoor bidt. En denk, oeps. Wat betekent dat? Van Jezus kennen we allemaal het voorbeeld dat hij dan de berg opgaat. En dan gaat hij bidden. Dan krijgt hij een download vanuit de hemel in zijn hoofd. En dan komt hij naar beneden. En dan weet hij opeens welke 12 apostelen hij moet uitkiezen. En wat hij moet leren, dan doet hij de bergreden. Maar die 12 apostelen, dat weet hij al van tevoren, er zit een verrader tussen. Stel je voor dat je gaat bidden over wie is eigenlijk mijn vriendenkring voor het komend jaar. En God zegt tegen jou, ja die moet je ook. Nee, die niet. En God zegt nog bij, die gaat je nog verlinken ook. En gaat je verraden. Zou je het doen? Jezus heeft het gedaan. Dit is gebed. De derde stoplicht heeft te maken met vrede. De vrucht van gerechtigheid is vrede. Dan zal gerechtigheid vrede stichten. Ze brengt rust en vertrouwen. Voor altijd, zegt Isaiah. Als je nadenkt over de opties die je hebt, wat geeft vrede? Want Gods geest geeft vrede over de opties. Ja. En er zijn verschillende opties. Soms heb je 3 of 4 opties en noteer wat voor gedachten je daarbij krijgt. Word je er heel erg onrustig van? Of geeft het vrede in je hart? Want Gods wil doen geeft uiteindelijk vrede in je leven en je omgeving. Het vierde zie je christenen heel weinig doen. Maar Spreuken in 15 vers 22 en ergens anders zegt: plannen mislukken bij gebrek aan overleg. Maar door de veelheid van raadgevers komt iets tot stand. We zijn in Nederland individualistisch. Dat betekent dat als we iets willen gaan doen, kijken we naar binnen over hoe we ons voelen. En dan gaan we dat doen, want dan worden we ons authentieke zelf. Daarbij vertrouwen we volkomen op wie we zelf van binnen zijn. Maar dat is een vergissing. Bij belangrijke besluiten raad ik je zeker aan om raadgevers te vragen. Als je een partner kiest, of je gaat naar een ander beroep, durf je het aan andere mensen te vragen die jou misschien tegenspreken? Want vaak vragen we raad aan iemand, of nadat we een besluit hebben genomen, vind je het geen goed. Hè? Maar dat is helemaal niet eerlijk. Dus als mensen aan mij advies vragen over een besluit wat ze al hebben genomen, dan zeg ik, daar geef ik geen advies over. Het besluit heb je al genomen. Maar iemand kan je tegenspreken. Durf je dat risico aan? Want we willen graag doen wat we zelf willen. En de reden dat heel weinig mensen raadgevers vragen, is dat mensen kunnen je tegenspreken. Die zeggen, nou, ik denk dat het helemaal geen goed idee is voor jou. Een andere keer hadden we ergens een vergadering. En met mensen die kenden over jongerenwerk, wat dan ook. En aan het eind van de dag zei iemand die ik al heel lang kende, hij zei, Kees, als ik aan jou denk, moet ik altijd naar Psalm 1 denken. Ik dacht, wow, dat is een geweldig compliment. Wat een zalige man. Hij zegt, nee, ik bedoel het tweede gedeelte over die spotter. Oeps. Nou, die kon ik weer doorslikken. Maar ik kon het hebben. Het was een hele goede vriend. Maar ik ging erover nadenken. En ik dacht, ja, hij heeft gelijk. Hij wijst iets aan wat ik niet wil weten. Maar dan moet ik aan gaan werken. Dat is een karakter, een deugd. Dat ik niet alles cynisch bekijk of wat dan ook. Of weet je wel, je kunt alles wegdoen. Daar ben ik heel goed in. Nou, dus dat was mijn raadgever op het gebied van karakter. Wat ik zie is dat de allerbelangrijkste, op God na, is de allerbelangrijkste keuze voor je leven is met welke partner ga ik het leven, de rest van mijn leven doorbrengen. En ik zie vaak mensen die komen, kijk eens, ik heb een nieuwe vriend, vriendin, whatever of wat nou. Ik kom zelden tegen dat iemand zegt, hey, ik kijk naar die persoon, vind je dat een goed idee? Past die persoon bij mij? In de vroegere tijden was dat vrij normaal. Het past niet bij onze cultuur, want wij willen spontane liefde en niet geregelde huwelijken. Maar ik moet iets hards zeggen. En dat is gebleken in een cultuur zoals Japan, waar de helft van de huwelijken wordt geregeld en de helft is, je mag zelf kiezen. En wij weten natuurlijk dat we gelukkiger worden als we zelf kunnen kiezen. Dat is een vergissing. Na 1 jaar blijkt dat het geluk in alle twee soorten huwelijken hetzelfde is. Het is een westers romantisch idee van de laatste 100, 200 jaar. Net zoals het idee dat er maar 1 vrouw is. Voor jou, er kan maar 1 vrouw zijn, de ware. Dat zijn geen dingen die de Bijbel zegt. Voor zo'n belangrijk besluit, ik heb veel. Ik ga een klein tijdje mee. Ik heb heel veel jongeren gezien die en gaan ze trouwen, wat nou zo. Weet je, bij sommigen dacht ik, ik weet niet of dat slim is. Ze vroeg het niet aan mij, dus ik zei er ook niks over. Maar ik dacht, ik weet niet of dat de beste partner is voor jou, die bij je past of wat dan ook. Zelfs een paar jaar geleden of wat dan ook, zie ik ook een stel en denk ik, ja, ik ken jullie beter, maar volgens mij is het geen goede mix. Maar ik kan het niet zeggen, want alleen als iemand raad vraagt. En ik zie veel jonge stellen in de problemen komen. Het stel dat ik het net over had, is een half jaar geleden gescheiden na een kort huwelijk. Dus het helpt als je raadgevers vraagt wat een goed besluit is voor de langere termijn. Ik zie ook te veel jonge echtparen. Van de week krijg ik weer iemand. Kun je ons helpen met een therapeut of wat dan ook? Nou, die zijn net, weet ik wat, 4 jaar getrouwd, leuk jonge kids of wat dan ook. Veel jonge mensen, zie ik, en jonge echtparen staan onder druk door de eisen, het moeten van deze maatschappij, van elkaar, van de idealen die je zelf opgelegd, maar niet uit God voortkomen. Er ontstaat dan geen vrede in je plan en in de uitwerking en in je rust. Dus raadgevers voor belangrijke besluiten. Er zijn mensen die je goed kennen, je ouders, je vrienden of wat dan ook. En die weten best wat een beetje bij je past. Durf het aan. Het moet voor mij niet, maar als je vrede wil in je leven, adviseer ik het. Want je eigen gevoel is niet betrouwbaar. Soms heb je er wat aan. Hè? Het is goed naar je lichaam te luisteren. Het is goed. Soms voel je intuïtief aan dat iets niet goed is. Maar voor grote beslissingen is je eigen gevoel is niet betrouwbaar en bepaalt niet wie je bent. Daarom heb ik het hier over de wil van God leren kennen in plaats van je eigen ziel leren kennen. Het vijfde stoplicht is ook niet zo populair bij charismatische christenen. En dat is gebruik je verstand. Ik kom uit charismatische gemeente en daar is een soort vaak een beetje een strijd tussen verstand en geest. Ja, als je te veel naar je verstand luistert, dan luister je vast niet naar de geest, want die twee staan tegenover elkaar. Het staat nergens in de Bijbel dat verstand en geest tegenover elkaar staan. Wat tegenover elkaar staan is vlees en geest. Onze menselijke natuur, onze menselijke wil en Gods wil, Paulus zegt, die staan tegenover elkaar. Maar van het verstand, zegt Paulus, wees geen kinderen in het verstand, maar word in het verstand volwassen. Hey, dan heb je die deugden weer van je karakter om volwassen te worden. Word volwassen in het verstand. Nou, dat moet je leren, dat moet je oefenen. Soms zit je voor bepaalde vakken zit je heel lang op school. Jezus zelf zegt, kijk, ze vroegen hem een teken uit de hemel te tonen. Dat is zo'n brief die in de brievenbus komt. En ik zie dat sommige mensen wel eens vragen, wilt u mij een teken geven, zodat het heel duidelijk wordt, weet je wel. Soms zie ik het ook gebeuren, maar het is niet wat normaal vaak voorkomt. En Jezus zegt, je krijgt helemaal geen teken, want je hebt je verstand gekregen. En je zegt, als de avond valt, zegt u, morgen mooi weer, want de hemel kleurt rood. Ja, dat zijn hoe vroeger meteorologie het weer bepaald werd. Je kijkt naar de lucht en denk je, nou morgen wordt het dat weer. Boeren zijn daar heel erg goed in. En 's ochtends, storm op til, want het is rood aan de hemel. Want het rood aan de hemel is dreigend. Dus Jezus zegt gewoon, je hebt helemaal geen teken nodig, gebruik je verstand. Kijk om je heen, zie wat ik doe, kijk naar de Bijbel en dan weet je precies hoe het in elkaar zit. Gebruik je verstand. En ik zou dat heel veel mensen willen aanraden. God heeft je verstand gekregen om op een goede manier mee om te gaan. Nou, van belangrijke beslissingen in je leven, en dan bedoel ik, wie gaat je partner worden? Dat is de tweede keuze in je leven. De eerste is God, de tweede is wie je partner geworden. Dan heb je andere keuzes. Ga ik verhuizen naar een andere stad, ander land? Misschien ook welke studie? Ja, dan kun je nog switchen. Je kunt niet switchen van je vrouw, maar wel nog switchen van je studie. Wat zijn grote beslissingen? Mijn advies is, alle 5 stoplichten moeten dan op groen staan. En ik heb mensen die ik respecteer, heb ik dit zien gebruiken. Bijvoorbeeld een geestelijk werker die veel werkte en onder studenten, wat dan ook. Een man die ik heel hoog heb staan. Zijn vrouw kwam bij hem, die zal dus ook wel geestelijk zijn, denk ik. En die zegt tegen mij, ik denk dat de Heer mij geroepen heeft om naar Afrika te gaan. De kinderen hier achter te laten. Nou, dat is een heel groot besluit. En ik bewonder haar, dat idee had ze gekregen in haar tijd met God. En ik dacht, wow, ik bewonder haar moed dat ze dan ja durft te zeggen tegen God. En haar man om advies vraagt als raadgever. En een man was, nou ik zal eerst naar het eerste stoplicht kijken, wat zegt de Bijbel erover. En hij kwam erachter dat de Bijbel zegt dat het een slecht idee is dat de vrouw het gezin verlaat met de kinderen en aan de man overlaat. Hij zegt volgens mij, het eerste stoplicht staat niet op groen. Toen was het voorbij. De zaak was geregeld. Ja? Voor een belangrijk besluit, zorg dat je alle 5 stoplichten op groen hebt. En neem zelf de verantwoordelijkheid voor je beslissing. Zeg niet, die persoon heeft me dat geadviseerd. Of die tekst zei dat ik op mijn kop moest staan. Of jij blijft altijd verantwoord voor je beslissingen. En dat maakt jou tot mens en geen dier. Adam moest al antwoord geven aan God in Genesis 1. Omdat hij een mens was. En dat maakt je volwassen. Dat je antwoord geeft, dat je verantwoording voor je keuzes aflegt. En dat van de dingen die niet goed zijn gegaan, dat je zegt, dat heb ik zelf besloten. Het tweede, dit is altijd in geloof. Die 5 stoplichten die je hebt of zo, is niet een soort handtekening van God, weet je wel. En wanneer weten we iets zeker? Voor een christen, zekerheid is altijd een stap in geloof en er zit een risico aan. Daar heb je die moed weer voor nodig, waar ik het aan het begin over had. Nou, ik heb hier van alles gezegd over de wil van God. Ik hoop dat je het kunt gaan toepassen in je leven. Voor de grotere dingen. Mij helpt het altijd enorm dat ik dingen opschrijf. En ik hoop dat ook jullie dan mensen worden die wendbaar zijn voor God. Die de wil van God in hun leven kunnen gaan doen, zodat de mensen in deze wereld gaan zien, hé, hij kiest iets anders, zij doet iets anders. Hier gebeuren bijzondere dingen, omdat God aan iemand heeft laten zien wat zijn wil is om in deze wereld te doen en deze wereld te zegenen. Amen.